Het is zeker een voorrecht om terug in de tabernakel te zijn vanmorgen. Ik vraag me gewoon af, broeder Neville zei dat velen achterin niet konden horen. Kunt u mij nu redelijk goed horen daarachterin? Is het in orde? In orde. Ik ben klein, dus ik moet veel lawaai maken, zodat mensen weten dat ik er ben. Dus, ik herinner me een keer toen ik bij de openbare nutsbedrijven werkte. Ik kwam de trap op en ik droeg vroeger hele grote schoenen met schoenspijkers erin, van de hoge kabels te belopen. En ik kwam de trap op en mevrouw Ehalt, die een vriendin van mij is, was bij het schakelbord. Ik weet zeker dat meneer Kinter daar haar aardig goed zou herkennen. Dus Edith zei, Billy, jij maakt het meeste lawaai voor zo'n klein ventje dat ik ooit heb gezien. Aankomend stampen met deze grote spijkerschoenen, de trap opkomend. Ik zei, wel Edith, ik ben zo klein. Ik moet iedereen laten weten dat ik er ben. Een hoop lawaai maken. Ik ging net binnen om te bellen. Broeder Neville had me verteld dat onze goede vriend, broeder Roy Roberson, niet in de dienst is vanmorgen, omdat hij ziek is. Hij had een kies die niet doorgebroken is. Het veroorzaakte een infectie en gaf hem wat koorts. En hij moet hem, geloof ik, meteen laten trekken. En Roy is als een vader voor ons hier geweest. En wij houden van hem. En ik zei, broeder Roy, ik ga nu over een paar minuten naar de dienst. Ik zei, ik ga de gemeente vragen of we allemaal voor jou zullen gaan bidden vanmorgen. En morgen, als hij daarheen gaat om dit te laten verzorgen. De tand is scheef gegroeid of zoiets, hij zit verkeerd. En ze moeten hem eruit snijden en hem eruit halen. Broeder Roy is een veteraan, zoals jullie allemaal weten, uit de Tweede Wereldoorlog, die gewoon flink aan stukken was geschoten. En als het niet voor de goedheid van God was geweest, zou hij niet eens hebben geleefd. Hij werd voor dood achtergelaten voor een lange tijd. Armen hier aan stukken geschoten en benen aan stukken geschoten en beide hoofdzenuwen gedood. En de dokter zei, als hij ooit zou leven, zou hij nooit een stap kunnen zetten. Door de genade van God werkt hij elke dag. Klimt en alles. God is goed voor hem geweest, omdat hij een goede man is. En wij houden van hem. En we zijn niet allemaal. Als we juist leven, betekent dat niet dat we immuun zijn voor problemen. Eerlijk gezegd, betekent het dat alle problemen onze kant op gedirigeerd worden. Want velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Maar God bevrijdt hem uit die allen. Dat is het glorieuze deel. Dus wij gaan vanmorgen gewoon speciaal gebed vragen voor broeder Roy. Ik vraag me af of er hier binnen nog enigen zijn die zouden willen dat voor ze gebeden wordt. Die herinnerd zouden willen worden in een woord van gebed. Als ze gewoon hun handen zouden opsteken. Goed, dat is prima. Laten we even opstaan voor een ogenblik, als u wilt, terwijl we bidden.
Lord, we come today.
Heren, wij komen vandaag aan het begin van de Sabbat. En de zon neemt nu gewoon zijn loop om over de wereld te vliegen. Om licht en leven te brengen aan die dingen waartoe hij verordineerd is. En aan het begin van de dienst, en wij zijn een deel van uw gemeente, die geroepen is om de genezingsdiensten te houden. Lichamelijke genezing voor het lichaam. Om de wensen en verlangens van onze gezegende Here te vervullen, die verwond werd om onze overtredingen, en door zijn striemen werden wij genezen. En wij zouden vragen aan het begin van de dienst, als het zijn vleugels begint uit te slaan in liederen, en onze harten verheven beginnen te worden, dat wij vanmorgen, Heren, onze lieve dierbare broeder Roy Roberson zouden gedenken, uw nederige dienstknecht. En wij weten dat u zijn leven hebt gespaard op het slagveld en u goed voor hem bent geweest. En vandaag leidt hij aan een aandoening waardoor hij niet naar de kerk kon komen. En, Heer, terwijl zij aan het bidden waren in het huis van Johannes Marcus, was er een engel die in de gevangenis neerkwam waar Petrus opgesloten was, opende daar op mysterieuze wijze de deuren en leidde hem naar buiten. O Heere, Gij zijt nog steeds God. Die engelen staan van de morgen tot Uw beschikking. Wij bidden, Heere, dat terwijl wij hier in het huis van God bidden, dat de engelen naar het huis van broeder Robertson zullen gaan. Zijn verlangen is om hier op zijn plaats te zijn, maar een kwaal heeft hem tegengehouden. En mogen de engelen van God hem bevrijden. Hem gezond maken, zodat hij zijn plaats weer kan innemen in het huis van God. Er zijn anderen die door moeilijkheden gegaan zijn. Zij zijn ziek geweest. En we zagen een oudere vrouw, als ze op het punt stond om te gaan zitten, haar handen opsteken, als ze op haar voeten wankelde. Ze is naar het huis van God gekomen, om genezen te worden. Sta toe, Heere, dat ze met de veerkracht en jeugd van een jonge vrouw eruit zal lopen. Alle anderen die hun handen opstaken, velen van hen gingen omhoog, want er staat geschreven en is eerder geciteerd, velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen, maar God bevrijdt hen uit die alle. Mogen wij vandaag wegvliegen in geloof, de armen van geloof, dat ons zal bevrijden van alle ziekte en kwalen. Wanneer de dienst geëindigd is, mogen er geen zwakken in ons midden zijn. Sta toe, Heere, dat iedere ongelovige een gelovige zal worden. En terwijl wij over Uw woord mediteren, mogen de Heilige Geest het nemen en het in onze harten plaatsen en het daar bewateren totdat het de vrucht wordt van het woord. Doe dit voor ons, Heere, terwijl wij nederig onze hoofden buigen en het vragen in Jezus' naam. Amen.
May be seated.
U mag gaan zitten. Even voordat we de boodschap van de dienst voor vanmorgen ingaan, zou ik graag wat nader onder uw aandacht willen brengen, als er enigen van u zijn die vakantie hebben en een van de diensten willen bijwonen die in Middletown, Ohio gehouden zullen worden, te beginnen op maandag over een week. Het zal op het kampeerterrein zijn. Weet je de naam van het kampeerterrein, Gene? Broeder Sullivan, Middletown is een kleine stad, ik geloof ongeveer zoals Jeffersonville hier. Het is een basketbalcentrum, broeder Sullivan is daar de voorganger. Ieder van de volle evangeliegemeenten, waarvan er 60 en nog wat zijn die in deze bijeenkomst meewerken, zou u kunnen vertellen waar het kampeerterrein is. En er zullen veel huisjes op het kampeerterrein zijn, zo is mij verteld, om de mensen onder te brengen die willen komen. En de samenkomsten zullen maandag beginnen tot en met zaterdag, 6 dagen, en zullen niet op zondag zijn, vanwege de andere kerken, zodat zij hun normale diensten kunnen hebben. Misschien zullen er genezingsdiensten zijn of gebed voor de zieken, elke avond. En iedereen is uitgenodigd. En dat zal beginnen op de 10e augustus tot en met de 15e, maandag tot en met zaterdag. En als u uw vakantie hebt en uw vakantie eraan hebt komen en u hem op zo'n manier zou willen doorbrengen, wel, zouden we het zeker fijn vinden als u erbij bent. Ik zou ook al diegenen willen aanmoedigen die niet gedoopt zijn in de christelijke doop, om vanmorgen te blijven en erover na te denken. En gereed te zijn voor de doopdienst die nu over ongeveer 3 kwartier zal volgen, geloof ik. Dat zal hier in de kerk zijn. Wij zijn zeer geneigd om mensen aan te moedigen zich te laten dopen in de christelijke doop, wetend dat het essentieel is tot redding. Want het werd geschreven door onze Heere, zijn laatste opdracht aan de gemeente. Of zoals Hij de gemeente opdroeg op het laatst, Hij zei, ga heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan ieder schepsel. Hij die gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden. Dus wij weten dat het essentieel is dat we gedoopt worden door onderdompeling. En we zullen blij zijn om deze dienst aan u te verlenen aan ieder die ervan overtuigd is in hun hart dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij stierf om zondaars te redden en u er een was waar Hij voor stierf om te redden en zou willen komen om gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, aan de wereld zeggend dat u gelooft dat uw zonden vergeven zijn. En dat u nu een discipel van de Heere Jezus gaat worden, om uw standpunt in te nemen. Als u geen kerk hebt om naartoe te gaan, zouden we blij zijn u welkom te heten om gemeenschap met ons te hebben. We hebben hier geen leden. Het is een open tabernakel voor heel het lichaam van Christus, van elke denominatie. Wij staan als een interdenominatie. En wij openen deuren voor alle mensen. Ongeacht wie zij zijn, huidskleur, ras of geloofsovertuiging, iedereen is welkom. Wie zo wil, kom. En als u geen andere kerk hebt, zouden we blij zijn als u gewoon langskomt en gemeenschap met ons hebt. Er is niets om tot toe te treden, kom maar gewoon binnen wanneer de deuren open zijn en heb gemeenschap met ons. Dat is alles wat u nodig hebt. Kom gewoon zo. Kom met een open hart, zet uw schouders aan het stuur en help ons als wij voorwaarts streven ter wille van het Koninkrijk van God. Want wij geloven dat het uur spoedig op handen is, dat wanneer alle dingen waarvan in de Bijbel gesproken werd in vervulling zullen gaan. Ongetwijfeld hebben velen van jullie Groetjof zijn uitdrukking aan de VN laatst gelezen, zoals die mij geciteerd werd uit een Canadese krant door een vriend. Hij zei, als er een God is, staat Hij klaar om de tempel opnieuw uit te vegen en schoon te maken met jullie kapitalisten, zoals Hij in het begin deed. Dus nu kunt u tussen de regels doorlezen. Hij staat klaar om de tempel weer schoon te vegen. En niet vreselijk dat een communist zoiets zou moeten zeggen? Hij had echter iets. Dat is juist. Het waren de kapitalisten in het begin die de problemen veroorzaakten. Wij zijn de kapitalisten. Ik hoorde onze dierbare, geliefde voorganger, broeder Neville, een opmerking maken op zijn televisie- of radio-uitzending. Onlangs morgens, dat gewoon steeds maar weer doorbleef gaan in mijn gedachten. Ik kan het gewoon niet vergeten. Ik haalde het aan voor een vriend van mij gisteravond. En dat was dit. Dat er, na het wegnemen van de Heilige Geest van de aarde weg, dat formele kerkreligie gewoon door zal gaan zonder het verschil te weten. Hoeveel hebben dat gehoord? Was dat niet verbazingwekkend? Zij kennen de Heilige Geest niet, dus zullen ze niet weten wanneer het weg is en ze zullen gewoon op dezelfde wijze doorgaan. Wanneer de laatste verzegeld is in het lichaam van Christus, zullen ze nog steeds doorgaan, proberend bekeerlingen ertoe te brengen, omdat ze niet weten wat het is. En hun formele religies zullen doorgaan precies zoals ze dat waren. Nu, misschien dringt het niet zo tot u door zoals het bij mij deed, maar dat was werkelijk een verbazingwekkende uitspraak. Dat ze zo ver weg zullen zijn, gewoon in religieuze rituelen, totdat ze de Heilige Geest niet zullen missen, omdat ze niet weten wat het is om mee te beginnen. God hebbe genade met ons. Broeder, ik zou graag in dit leven willen leven en mijn verlangen, tot als zelfs het minste beetje van zijn bedroefdheid, ik het in mijn hart zal weten. Als ik iets zou doen dat hem zou bedroeven, dat ik het meteen ogenblikkelijk zou kunnen voelen. Laat staan zijn afwezigheid. Ik wil hier niet zijn wanneer hij er niet is. Ik wil dan weg zijn. Ja, meneer. Want er zal geen bloed op de genadezetel zijn. Het zal donker en rokerig en zwart zijn. Het heiligdom zal daar geen advocaat hebben om onze zaak te bepleiten in die tijd. Weet u dat de schrift dat zegt? Het heiligdom was rokende. Er was geen bloed op de genadezetel. Dan is het oordeel. Als de Heer ergens deze vroege herfst ons een opwekking van enkele avonden zal geven, heb ik net in mijn gedachten besloten dat ik dat boek Openbaring wil nemen voor een studie ervan. Gewoon regelrecht door dat boek Openbaringen heen gaan. Nu, vandaag, ik weet dat er velen hier komen om voor zich te laten bidden en mijn kantoor was gesloten vandaag of deze week. En sommige mensen die binnen waren gekomen, kregen geen kans om voor zich te laten bidden daar zo, omdat de jongens weg waren voor een dag of zo om te rusten. Ze hebben een heleboel werk te doen, hun eigen werk plus het tabernakelwerk en mijn telefoontjes en alles. Het werkt je spoedig op de zenuwen. En dus dan, dat is de reden. Ik weet dat ik af en toe ergens heen moet om iets anders te doen. En ik weet dat zij dat ook moeten. Dus ze belden me. Ik zei, ik denk dat het in orde zou zijn. En we gaan voor de zieken bidden over enkele ogenblikken. En ik dacht dat we wat zouden lezen uit het woord van God. Als u nu uw Bijbel hebt, laten we naar het boek Jesaja gaan. Ik hou ervan u uw boek te zien pakken en hem te lezen. Ik lees, als je niet meer dan één of twee woorden dat we lezen, toch is het Gods eeuwige, onsterfelijke woord. Het kan nooit voorbij gaan. 55e hoofdstuk van Jesaja. Onderwerp, de eeuwige redding.
Ho,
allen die dorsten, komt gij tot de wateren. En hij die geen geld heeft, komt gij, koopt en eet. Ja, komt, koopt wijn, melk, zonder geld en zonder prijs. Waarom geeft u geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen u niet verzadigt. Hoort aandachtig naar mij en eet gij het goede. En laat uw ziel zich verlustigen in vettigheid. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven.
And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
En ik zal een eeuwig verbond met u maken, de gewisse genadebewijzen van David.
I'd like to speak to you just for a few moments.
Ik zou graag tot u willen spreken, even voor enkele ogenblikken, over het onderwerp zonder geld of zonder prijs. Er zijn zoveel dingen die ons vermaken van onze tijd. Er is zoveel om mensen te verleiden tot wat wij plezierigheden zouden noemen. En het is voor alle mensen, alle leeftijden. Er zijn de verleidingen voor de jonge mensen. De moderne dansen en de rock'n'roll feesten. En de muziek die ze hebben die erbij hoort. En het is allemaal verleidelijk. Voor vermaak. Het maakt mij niet uit hoe goed het huis was waarin een kind is opgegroeid en hoe het werd geleerd om het juiste te doen. Als dat kind de ervaring van de nieuwe geboorte niet heeft aanvaard, trekt rock'n'roll muziek zijn aandacht zo gauw als hij het hoort. Want in hem is er in hem geboren van nature een vleeselijke geest. En de kracht van de duivel is vandaag zo groot totdat het die geest van die kleine grijpt. En hoeveel te meer zal het dan niet met de oudere doen die de nieuwe geboorte afgewezen heeft. Want alleen als uw leven veranderd is en u bekeerd bent en wedergeboren in het Koninkrijk van God, zal uw natuur nog steeds van de dingen van de wereld zijn, ongeacht hoe religieus u bent, tenzij dat in u veranderd is. U zou kunnen aanbidden en religieus zijn, maar nog steeds zal dat ergens een aantrekkingskracht op u hebben. Want deze oude man van de zonde en zijn verlangen zijn nog niet dood in u. Maar laat Christus eenmaal de troon in uw hart nemen. Die dingen storen niet. Het is zoveel groter. Ik kan de naam van de man niet noemen, want ik kan nu niet op zijn naam komen, maar velen van u zullen zich hem herinneren. Ze zeggen dat er een eiland was waar de mannen zich in een hinderlaag zouden leggen en vrouwen zingend naar buiten zouden komen. En hun liederen waren zo verleidelijk dat de matrozen die voorbij kwamen op de schepen binnen zouden komen. En dan zouden de hinderlaagsoldaten deze matrozen verrassen en hen doden. En een zekere groot man wilde er langs varen, en hij liet zijn matrozen hem aan een mastpaal binden en iets in zijn mond stoppen, zodat hij niet kon schreeuwen. En stopte dopjes in de oren van zijn matrozen, zodat ze niet konden horen, en er langs zeilen om het te horen. En de vrouwen kwamen naar buiten en dansten en schreeuwden en zongen. En oh, het was zo geweldig tot hij het vel van zijn polsen draaide en tegen zijn matrozen schreeuwde, stuur erheen, stuur erheen. Maar ze konden hem niet horen. Ze hadden dopjes in hun oren. En toen zeilde hij naar een bepaalde plaats waar zij zijn handen van de mast moesten losmaken en hij de dopjes uit hun oren moest halen. Daar, toen hij door de straten liep, hoorde hij een muzikant die datgene daar ginds zo ver overtrof. Dat toen hij er weer voorbij ging, ze zeiden, o grote rover, zullen wij u weer aan de mast vastbinden? Hij zei, nee, laat me gewoon los. Ik heb iets gehoord dat zoveel groter is, dat dat me nooit meer zal storen. Zo is het voor een wedergeboren christen. Zij hebben iets ontdekt dat zoveel groter is dan de rock'n'roll en de vermakelijkheden van deze wereld. Zij worden vermaakt door de Heilige Geest. Het is zoveel groter tot de wereld dood voor hen is. Maar wanneer u naar dit goedkope vertier gaat, moet u onthouden dat u veel geld moet meenemen. Een jonge kerel die zijn vriendin meeneemt naar deze feestjes en deze dansen enzovoort, gaat een groot deel van zijn weekloon uitgeven. En de oude mensen die proberen genot te vinden als ze naar de biercafés gaan om hun leed van de week weg te drinken, ze zullen een heleboel geld moeten uitgeven. En wat krijgen ze ervan? Ze krijgen niets dan hartzeer. En onthoud, u moet op een dag hiervoor met God afrekenen. En het loon van de zonde is de dood. U verdient er hier op aarde niets mee. Het is een valse luchtspiegeling. Drinken zal alleen maar verdriet toevoegen. Zonde zal alleen dood aan de dood toevoegen. Uw eindrekening zal afscheiding van God zijn voor eeuwig in de poel des vuurs. En u kunt niets winnen, alleen verliezen. Dan komt God en stelt de vraag, waarom geeft u uw geld uit aan die dingen die niet bevredigen? Waarom doet u het? Wat veroorzaakt dat de mens het wil doen? Zij geven alles uit wat ze hebben, alles wat ze kunnen verdienen, om drank te kopen, om een vrouw te kleden met wie ze ervan doorgaan, of een of andere wereldse, genotzuchtige genoegens. Maar wij worden verteld in de Bijbel en worden uitgenodigd om tot God te komen en om eeuwige vreugde en eeuwig leven te kopen zonder geld of zonder prijs. Die dingen kunnen niet bevredigen en het einde ervan is de eeuwige dood. En het kost u al het geld dat u bij elkaar kunt krijgen om de grote belangrijke persoon te zijn, of de entertainer, of de grappige kerel, of wat u ook mag zijn, of het populaire meisje, of wat het ook is. Het kost u alles dat u bij elkaar kunt krijgen om dat te doen. U kleden in de allerbeste kleding en de dingen doen die de wereld doet. Alleen om de rekening van eeuwige verdoemenis te oogsten. God zei dan, waarom? Wat gaan wij doen op de dag des oordeels, wanneer ons gevraagd wordt, waarom hebben wij dat gedaan? Wat zal ons antwoord zijn? Wat zal het antwoord zijn voor moderne Amerika? Dat zegt dat ze een christelijk land is. En er wordt meer geld uitgegeven aan whisky in een jaar tijd dan aan eten. Waarom geeft u uw geld uit aan dat soort dingen? Al zou de overheid u naar de gevangenis sturen. Voor $5 aan belasting dat u misschien naar een of andere instelling had gestuurd die niet juist was ingericht om belastingen te ontvangen om een zendeling over zee te sturen. Er zal ons op een dag gevraagd worden, waarom hebt u het gedaan? Wij zijn een christelijk land en miljarden worden naar die mensen daar gestuurd waar we proberen hun vriendschap te kopen. Nu wijzen ze het af. Geen wonder dat Khrushchev zei, als er een God is, zal hij zijn paleis weer schoonvegen. De heidenen kunnen zulke uitspraken doen om ons te schande te maken. Wat een belachelijke zaak is het. En wij noemen onszelf christenen. God zei, kom, koop eeuwig leven. Zonder geld, zonder prijs. Leven om eeuwig te leven. En wij keren er onze ruggen naartoe en lachen in zijn gezicht. Wat zullen wij op die dag doen? Wat zal er, als God ons dingen te doen geeft en ons geld geeft en ons het rijkste land onder de hemelen maakt, dan zal God vragen, wat hebben wij ermee gedaan? Waarom geven wij ons geld uit aan dingen die niet bevredigen? Niet alleen aan een land, maar dat zal aan individuen zijn. Van centen tot miljoenen dollars zal het iedereen gegeven worden. Wanneer mensen elkaar doden. Ik las onlangs een artikel waar twee jongens die in een jachtkamp werkten. De ene had 5 kinderen, de andere had er 2 en één van hen moest ontslagen worden. En een van de jongens die 2 kinderen had, of 5 kinderen had, voelde dat hij het werk meer nodig had dan degene met de 2 kinderen en ging met hem jagen en schoot hem in de rug. Geld, dat is het soort land, dat is het soort gevoel, dat is het soort geest dat over de mensen heerst. Dan kunt u zien hoe essentieel dat de nieuwe geboorte moet zijn. U moet wedergeboren worden. Het moet. Kom tot mij en koop zonder geld. U kunt niet zeggen, ik had het geld niet. U hebt geen geld nodig. Het wordt vrijelijk gegeven. Wij Amerikanen zijn zo geneigd om overal voor te betalen. Dat is onze leuze. Wij betalen voor dingen. Wij hebben geld. Flitsen met onze dollarbiljetten. Aan andere landen enzovoort, die arm zijn. Als je erin komt, zie je de toeristen binnenkomen, allemaal in fraaie kleding. Amerikanen, komen ze tegemoet. Dat spul is vuil gewin in de ogen van God. Dat zal niet onze weg naar de hemel kopen. Maar alles in Amerika, we moeten ervoor betalen. Als u naar het restaurant gaat en eet u uw maaltijd. En als u geen geld op tafel legt om die serveerster een fooi te geven, is er een frons die op het gezicht komt. Nadat ze betaald wordt door het bedrijf waar ze voor werkt. En dat moet op zijn minst 10% of meer van uw rekening zijn. Als u dat niet doet, zal die serveerster op u neerkijken als gierigaard of een soort vrek. Terwijl zij haar geld krijgt. Ik vind dat het een schande is en schandalig om het te doen. Ik denk dat het slecht beoordelingsvermogen is over het land. Vroeger was het zo dat goede mensen goede plekken dat niet toelieten. Maar het gaat allemaal over in één grote geest. Ik ging op reis met de trein en een kruier. Ik had een kleine aktetas in de ene hand, een koffer in de andere en mijn kleine scheerset onder mijn arm. En was aan het lopen. De kruier liep naar mij toe en zei, kan ik het voor u dragen? Ik zei, ik ga alleen maar daar zo naar de trein, meneer. Dank u wel. Zo ongeveer, 30 meter. Hij zei, ik zal het nemen. En hij nam het kleine ding en pakte het op, liep verder. Wel, toen hij instapte, dacht ik, misschien zal ik... Ik wist dat hij betaald werd, maar ik zou hem gewoon hem een halve dollar geven. Hij had waarschijnlijk mijn goederen in zijn bezit voor ongeveer, laten we zeggen, een minuut. Ongeveer zo ver als tot het einde van deze tabernakel waar hij op de trein stapte. Ik stapte op in de trein als eerste en pakte het gewoon van beneden. Ik gaf hem een halve dollar. Hij zei, wacht eens even. Ik zei, wat is er, meneer? Hij zei, ik droeg 3 tassen voor u. Ik zei, ja meneer, dat klopt. Wat is er aan de hand? Hij zei, ik reken een minimum van 25 cent per tas. U bent mij nog 25 cent verschuldigd. Ziet u, dat is Amerikanisme. Alles moet betaald worden. Gaat u rijden in uw auto en laat het in de sloot terechtkomen. En haal iemand om u eruit te trekken. U kunt maar beter klaarstaan om te betalen. Want ze gaan u ervoor berekenen. Als een sleepwagen u komt halen, zal hij u zoveel per kilometer berekenen. En als de boer 9 van de 10 keer zijn tractor erbij haalt, zal het erger dan dat zijn. U moet betalen voor alles wat u laat doen. Alles is betalen geld. Betalen geld. Maar dan, hoeveel groter is de sloot waar zonde u in geworpen heeft? Wie zou u ooit uit de sloot van de zonde kunnen halen? Maar God haalt u uit de sloot van de zonde zonder geld, zonder prijs. Wanneer er niemand is die u eruit zou kunnen halen. Als u niet fors betaalt voor de sleepwagen die u eruit trekt, blijft u in de sloot. U moet het geld hebben of u blijft in de sloot. Maar de ergste sloot waar u ooit in terecht kwam, is waar de duivel u in wierp. De sloot van zonde en ongeloof. God zal u moedwillig eruit trekken, zonder geld, zonder kosten. En nog ligt u in de sloot. Gewoon spetterend in de zonde. En roept hem niet eens aan. Wanneer u de sleepwagen laat komen, meestal laten ze een grote ketting helemaal in de sloot zakken, wikkelen die om de bumper, enzovoort, en beginnen te draaien, en de kracht van de wagen begint te trekken, de motoren gaan aan het werk, en trekt u eruit. Wanneer God u vindt, in de sloot van de zonde, en u hem hoort aanroepen, stuurt hij een ketting naar beneden, die om Golgotha werd gewikkeld, de liefde van God en haakt die aan uw hart. En plaatst de kracht van de Heilige Geest daar en begint te trekken. En het kost je niets. En toch liggen we in de sloot. Omdat we het niet uit onze zak kunnen betalen. Wij Amerikanen denken dat we het uit onze zak kunnen betalen. Maar dat kunt u niet. Het is zonder geld. Of zonder prijs. U betaalt het niet in de kerk. Jezus betaalde het op Golgotha. Maar mensen schamen zich ervoor. Ze willen het op hun manier. God heeft een manier voor u om het te ontvangen. En het is gratis als u het neemt. Meestal, wanneer ze u uit de sloot halen, bent u helemaal onder de schrammen. Moet u naar het ziekenhuis. En voordat zij aan u beginnen te werken, voordat één ding gedaan wordt, vragen ze: wie gaat de rekening betalen? Als we de wonden gaan hechten, als we de olie erin gaan gieten en de prikken gaan geven om u te inenten tegen bloedvergiftiging, welke verzekering hebt u? Voordat ze één ding doen, moet er geld op tafel komen. Maar wanneer onze Heer zijn ketting van liefde om uw hart legt en u uit de sloot van de zonde trekt, geneest Hij elk gebroken hart, neemt al de zonde weg en de rekening wordt in de zee van vergetelheid geworpen om niet meer tegen u te worden herinnerd. Kom zonder geld of zonder prijs. Ongeacht hoe erg u verwond bent, hoe erg u verbrijzeld bent, hoe uw familie heeft gedaan of wat u hebt gedaan, er zit geen rekening bij. Hij geneest de zielensmarten, neemt al uw zorgen weg. Hij werd verwond om onze overtredingen, verbrijzeld om onze ongerechtigheid. De kastijding van onze straf was op hem. En door zijn striemen werden wij genezen. Het is allemaal gratis. En dat wij het niet aannemen, is omdat we overheerst worden door de verkeerde geest. We worden overheerst door een geest van een natie, de geest van de wereld. In plaats van overheerst te worden door de geest van God, de Heilige Geest. Die ons leidt en ons begeleidt naar alle waarheden en de Bijbel waar maakt. Enige tijd geleden sprak ik met een ongelovige. Hij zei: denk er eens over na, meneer Brennan. Al deze ellende van het leven en het enige dat we hebben, dat wij gered zijn, zijn wat oude Joodse geschriften. O, zei ik, meneer, dat is misschien alles wat u hebt, maar ik heb iets meer dan dat. Ik heb de geest van degene die het schreef, die het bevestigt en het waar maakt, elke belofte. Hij wist niet hoe hij dat moest opvatten. Ziet u moet komen en kopen zonder geld. Kopen zonder prijs, het kost niets. Het is vrij voor wie wil, laat hem komen. God trekt u uit de sloot. Zoals de man bij de poort genaamd de schone. Hij raakte in de sloot vanaf de moeders schoot door de duivel, die hem aan zijn voeten had verlamd. Zijn wijze van levensonderhoud was door aalmoezen te bedelen van de mensen die voorbij gingen. En toen hij die ochtend bij de poort zat, zag hij twee pinksterpredikers aankomen. Geen dubbeltje onder hen, want hij zei: zilver heb ik niet. En een dubbeltje is het kleinste stukje zilver. Zilver en goud heb ik niet. Ik veronderstel dat de man zoiets dacht. Het is niet nodig om mijn beker uit te steken. Misschien probeerde hij genoeg geld bijeen te sparen. Hij was 40 jaar oud. En misschien probeerde hij genoeg geld bijeen te sparen, zodat de artsen voor hem een paar beugels konden maken om op te lopen. Want hij in zijn enkels is waar hij verzwakt was. En misschien moest hij het geld hebben om vooraf te tonen, voordat de dokters hem een beugel zouden geven. En zeker had het geen zin dat hij zijn beker omhoog hield voor deze Pinksterpredikers die niets hadden. De gelegenheid, zei de was zeer gering dat hij ooit een cent van die kerels zou vinden. Maar toen hij in hun gezicht keek, de ene jong en blozend van de jeugd, de andere oud en gerimpeld, als Petrus en Johannes naar de poort gingen. Hij zag iets in die jeugdige man. Namelijk dat de blos iets groter was dan gewoonlijk. Hij zag voorbij de rimpels en zorgen van de Galileese zon die het gezicht van de oude visser verschroeid had. Dat er een onuitsprekelijke vreugde was en vol van glorie. Hij zag iets dat een beetje anders leek te zijn. Weet u, er is iets met christendom. Dat maakt dat mensen er anders uitzien. Zij zijn de mooiste mensen in heel de wereld. En hij nam zijn beker en hij hield hem voor. En de apostel Petrus, die de oudste was, zei: zilver en goud heb ik niet. Met andere woorden, ik kan u niet helpen om deze krukken te kopen. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb. Hij was bij hem geweest om van hem te kopen die honing had en de vreugden van de wijn van verlossing. Hij was net 2 of 3 dagen daarvoor teruggekomen van Pinksteren, waar iets was gebeurd. En de jonge man sprong op met een heel groot amen erop en keek in zijn gezicht. Wat gebeurde er? Die keten van sympathie, het medelijden van hem die zei: ik had medelijden met de zieken. Diezelfde geest had plaatsgenomen in de oude visser zijn hart. Hij zei: wat geld betreft, ik heb er geen. Maar ik heb iets dat zijn plaats 1 miljoen keer zal innemen. Dat wat ik heb. Nu bedenk, Petrus was een Jood. En ze houden van geld in het natuurlijke. Maar deze Jood was verkeerd. Niet wat ik heb, verkoop ik u. Maar wat ik heb, geef ik u. Wat ik heb geen cent in mijn zak. Ik zou geen brood kunnen kopen. Ik zou niets kunnen kopen. Ik heb geen cent. Maar als u het kunt ontvangen, wat ik heb, geef ik u. Want het werd aan mij gegeven. Dat is wat we nodig hebben. Wat ik heb, geef ik u. Wat heeft u, meneer? Ik ben bij hem geweest die melk en honing verkoopt zonder prijs. Ik zal het u geven. U bent mij er niets voor verschuldigd. Als u het kunt aannemen, zal ik het u geven. Niet zoals iemand die kosten in rekening zou brengen, maar degene die zouden geven. Want zoals u het om niet hebt ontvangen, geef het om niet. Het was de opdracht van zijn Heer geweest, net 3 dagen ervoor. Ga heen in de gehele wereld, predik het evangelie. Hij die gelooft en gedoopt wordt, zal behouden worden. En hij die niet gelooft, zal verdoemd zijn. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Als zij dodelijke dingen drinken, zal dat hun niet schaden. Als ze slangen opnemen, zal dat hun niet schaden. Zoals gij het om niet hebt ontvangen, geef het om niet. Die Jood was veranderd. Wat wij in Amerika nodig hebben, is een verandering van de Heilige Geest om de plaats in te nemen van sommige van onze religieuze rituelen. Zo vrij als u ontvangt, geef zo vrij. Wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en wandel. Geloof in die onvervalste naam van de Schepper. Geen wonder dat hij huppelde en sprong en God prees. O, weet u, de grote dingen, hij had daar misschien wel 40 jaar gezeten, proberend genoeg geld te krijgen om zich een stel krukken te kopen. Maar het lukte hem niet. Maar precies op de meest onverwachte plaats, en het onverwachte tijdstip, en de meest onverwachte, onbekwaamste mensen, kreeg hij wat hij wilde. Ik ben zo blij dat God het op die manier doet. Te midden van een stel kleine, zogenaamde heilige rollers op een avond vond ik wat ik wilde, dat geld niet kon kopen. In een stel ongeletterde, ongeschoolde, armelijk geklede mensen. Negers, om mee te beginnen. Daar ging in een kleine, oude, omgebouwde bar. Op de vloer vond ik een prijs, een juweel. Toen die oude, donkere man mij in het gezicht keek en zei, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u geloofde? Oh, het was iets dat ik wilde. Ik had niet verwacht het te vinden onder die mensen. Maar ze hadden wat ik nodig had. De VN vandaag. Zij zouden niet aannemen wat wij hebben. Maar dat is wat zij nodig hebben. Khrushchev. Al de anderen hebben Christus nodig. In de doop van de Heilige Geest. Het zal hun houdingen veranderen. Het zal maken dat mannen die zij haten, broeders worden. Het zal hebzucht wegnemen en kwaadaardigheid en twist en er liefde en vreugde en vrede plaatsen. Goedheid en barmhartigheid. Ja, op de onverwachte plaatsen soms waar u vindt wat u zoekt. Wat zouden de kinderen van Israël hebben gegeven? Alle buit van Egypte, toen hun lippen bloedden, toen hun tong uit hun mond hing. Ze zouden al het goud hebben gegeven waar ze de Egyptenaren van hadden beroofd, voor één goede koude slok water. Hun leiders van de wildernis hadden hen van oase naar oase geleid, van sloten naar bronnen, maar ze waren allemaal droog. Toen kwam er zonder geld of zonder prijs. De stem sprak tot de profeet en zei, spreek tot de rots. Het droogste in de woestijn, het verste van water. Daar werd hun dorst gelest, zonder geld of zonder prijs. Spreek tot de rots. Niet betaalde rots, maar spreek tot de rots. Hij is nog steeds de rots vanavond. Hij is een rots in een vermoeiende land. Als u op reis bent in dat vermoeiende land, spreek tot de rots. U hoeft hem niet te betalen, spreek tot hem. En hij is een zeer tegenwoordige hulp in een tijd van moeite. Als u ziek bent, spreek tot de rots. Als u zondeziek bent, spreek tot de rots. Als u vermoeid bent, spreek tot de rots. Ziet u, het leek alsof het waar dan ook kon zijn. Het leek alsof als er geen water was beneden in de kleine plaatsen waar er bronnen waren, dat er geen water zou zijn boven op die berg bij de rots. God doet dingen gewoon omgekeerd van wat de mens denkt. De rots, de droogste plaats in de woestijn. Maar hij zei, spreek tot de rots. Vandaag worden mensen zo misleid. Zij denken dat als ze hun gebeden kunnen opzeggen, een priester betalen om een paar gebeden voor ze op te zeggen, hun weg erheen kunnen betalen, als zij ergens een grote kerk bouwen en een rijke man ergens het sponsort, doorgaan met hun lust te leven. Iemand anders voor hem te laten bidden. denkt hij dat dat het is? God wil uw smerige geld niet. Alles wat hij wil is uw toewijding en uw leven om tot hem te spreken. God heeft u geld gegeven. Besteed het dan niet aan dingen die niet bevredigen. Besteed het aan dingen die voldoening geven. Maar om echte voldoening te brengen, u kunt het niet krijgen totdat u tot de rots spreekt. Hij bracht leven, gevende wateren voort, zonder geld of zonder prijs. En zij dronken en hun kamelen dronken en hun kinderen dronken. En het is nog steeds een fontein die stroomt in de woestijn. En zo is hij de rots vandaag in dit vermoeide land, voor een stervend volk. Wie in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Let op, elke avond hoefden ze zich niet af te vragen of er brood zou zijn. Hun brood werd hun elke nacht vers gebracht. Gaan wij vandaag heen om een brood te halen? Als u een bedelaar bent en u loopt hier naar de winkel en zegt, ik zou graag een brood willen. Hij zou zeggen, laat mij eerst uw kwartje zien. Ik moet 25 cent hebben voor dit brood. En wat hebt u gekregen wanneer u het hebt? Dit wijkt er wat vanaf, maar u hebt het laagste dat de tarwe kan produceren. Ze halen al de vitamine eruit, al de zemelen en geven het aan de varkens. Mengen een hoop deegpasta dat de zemelen bij elkaar houdt en ziften het eruit en het maakt een brood gemaakt met smerige vuile handen. Vele keren. U ziet wat u soms in uw brood vindt. Klonters haar en immorele dingen en stukken rat en al het andere dat er in die bakkerijen valt. Zondige mensen met geslachtsziekten en alles erin mengen. Als u het gemaakt zou zien worden, zou u het niet eens eten. En toch betaalt u uw 25 cent of u krijgt het niet. En God voedde hen elke avond met brood gemaakt door engelenhanden. Zonder geld, zonder prijs. En vandaag, dat brood vertegenwoordigde Christus. Geestelijk leven, van meer uit de hemel om zijn leven te geven. En God geeft zijn kinderen elke dag een nieuwe ervaring. Als u nog weet, als ze het brood overhielden, raakte het bedorven. Wanneer u iemand hoort zeggen, wel ik heb, ik zeg u, ik ben een Lutheraan, ik ben een Presbyteriaan, Baptist, ik ben een Pinkstergelovige. Dat is gewoon een oud handgemaakt stuk brood. Dat is alles wat ermee is, net zo smerig en gemaakt met de handen van mensen. Maar wanneer u een ervaring hoort van een getuigenis, vers, vanmorgen in gebed doopte de Heilige Geest mijn ziel, vers. O broeder, dat is engelenvoedsel. Hij voedt ze vers, elke dag, vanuit de hemel. Stromen van zegen hebben wij nodig. Genadedruppels vallen om ons heen. Maar voor de stromen pleiten wij. O ja, zend ons het vanuit de hemel vers, Heere. Christus, het brood des levens. Werp het in mijn hart en laat me genieten van zijn grote tegenwoordigheid. Zeker waren ze dankbaar. Ze waren dankbaar. En elke man of vrouw die geboren is uit de geest van God en de Heilige Geest ontvangt, zal altijd dankbaar zijn, ongeacht wat er ook gebeurt. U zult dankbaar zijn. Zoals het kleine blinde jongetje, boven in de bergen, kleine Benny. Hij was geboren toen hij ongeveer 8 maanden oud was, begon grauwe staar over zijn ogen te groeien. Zijn ouders waren arm, ze woonden aan de kant van een oude kleiheuvel en zij wisten dat die operatie kleine Benny zijn ogen kon redden, zodat hij kon zien. Hij was nu een jongen van ongeveer 12 jaar oud. Zijn ouders konden net genoeg verdienen om hun brood en vlees voor het jaar te krijgen. Zij konden zich de operatie niet veroorloven. Al de buren samen zagen kleine Benny proberen te spelen met de kleine kinderen daarbuiten, blind. Hij kon niet zien wat hij deed. Zij hadden medelijden en iedereen had dat jaar een klein extra stukje gewas geplant. Ze werkten een beetje harder in de zonneschijn en toen de oogst in de herfst verkocht werd, namen ze het geld en zetten kleine Benny op de trein en stuurden hem naar de dokter. Ze voerden de operatie uit met succes en toen hij weer terugkeerde, verzamelden al de buren erom toe toen kleine Benny van de trein stapte. Zijn kleine, heldere ogen die straalden. Hij begon te schreeuwen en te huilen toen hij naar hun gezichten keek. Een van de conducteurs zei, zoon, wat heeft die operatie je gekost? Hij zei, meneer, ik weet niet wat het deze mensen gekost heeft, maar ik ben zo blij dat ik hun gezichten kan zien van hen die de prijs betaalden. Dat is hoe wij ons voelen. Ik weet niet wat het God heeft gekost. Ik weet dat hij mij het beste gaf dat hij had, zijn zoon. Maar ik ben zo dankbaar om deze geestelijke blik te hebben, dat ik in zijn gezicht kan kijken en weten dat hij voor mij stierf. Ik weet niet wat het hem kostte. We kunnen het onmogelijk schatten. De prijs is te groot. Ik zou u niet kunnen vertellen hoe het is. Maar ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar dat waar ik eens blind was, ik nu kan zien. Ik ben dankbaar dat toen de Mayo-broeders me vertelden dat mijn tijd om was, toen de dokters me vertelden dat ik niet langer kon leven, 25 jaar geleden, dat ik vandaag leef. Ik weet niet wat het God heeft gekost, maar ik ben dankbaar dat ik leef. Eens was ik een zondaar, gebonden in de zonde, met hartzeer en vreesde de dood. Maar vandaag is de dood mijn overwinning. Halleluja. Het zou mij alleen in de tegenwoordigheid brengen van hem die ik lief heb, zodat ik zijn gelaat kan aanschouwen. Hij veranderde de zaak door een operatie. Hij nam mijn hart en maakte het nieuw. Ik weet dat er iets met mij is gebeurd. In een blad afgelopen herfst in Minnesota was er een kleine jongen die zijn fiets pakte en naar de kerk ging één ochtend, naar de zondagschool. Een andere jonge man uit de buurt, hij had niets te maken met zondagschool. Hij nam zijn vriendin en ging schaatsen. En de man was een volwassen man. En hij kwam op dun ijs terecht en viel. Hij had de kleine jongen die ochtend uitgelachen toen hij over de weg liep, vertelde zijn vriendin, zei, dat is een stel fanatiekelingen die naar die kerk heen gaan. En toen hij door het ijs viel, zijn vriendin was bij hem weg, zij was licht, zij ontsnapte. Maar toen hij naar boven kwam en zijn armen op het ijs legde, was hij verlamd en hing over het ijs. Zijn vriendin probeerde hem te bereiken, maar ze was te zwaar. Ze zou het ijs breken. Hij schreeuwde naar haar, ga terug, je zult er alleen maar invallen en we zullen allebei verdrinken. Hij schreeuwde, hij huilde en niets om hem te helpen. Na een tijdje kwam er over de heuvel een klein fietsje aanrijden, getrapt door een kleine jongen met een Bijbel onder zijn arm. Hij hoorde de schreeuwen en hij haastte zich met zijn kleine fiets, legde zijn Bijbel neer en rende het ijs op. Kroop op zijn buikje met zijn goede kleren aan, totdat hij de armen van de man vast wist te pakken en bleef hem weer naar binnen trekken. Totdat hij hem van het ijs afkreeg, rende heen en zwaaide naar een auto om te stoppen. Ze belden een ambulance en brachten hem naar het ziekenhuis. Nadat hij de ambulance had betaald, de dokters had betaald voor die injecties tegen longontsteking en dergelijke die hij zou hebben genomen, kwam hij naar de kleine jongen toe. Hij zei, zoon, wat ben ik jou schuldig? Hij zei niets. Hij zei, ik ben jou mijn leven schuldig. Denk er eens aan. Geld kon het niet betalen, het was zijn leven. Zo behoren wij ons tegenover God te voelen. Niet om onze weg door het leven ergens mee te betalen, maar wij zijn God ons leven verschuldigd. Want wij waren stervende en zonken weg in de sloot van de zonde. God sloeg zijn armen als een kleed om mij heen. Ik zonk diep weg in zonde. Ver van de vredige kust, heel diep van binnen bevlekt, zinkend om niet meer op te staan. Maar de meester van de zee hoorde mijn wanhopige roep, tilde mij uit de wateren op. Veilig ben ik nu. Ik ben hem mijn leven verschuldigd. U bent hem uw leven verschuldigd. U bent hem uw leven verschuldigd om hem te dienen, niet om het te geven, om rond te lopen en op te scheppen over uw kerkdenominatie, niet om rond te gaan en anderen te bekritiseren, maar om te proberen anderen te dienen en te redden en hen tot een kennis van de Heer Jezus Christus te brengen. De verloren zoon, ter afsluiting zou ik dit mogen zeggen, toen hij al zijn inkomen had verspild, het inkomen van de vader, door losbandig te leven. En toen hij naar huis terugkeerde, hij lag in een varkensstal en hij kwam tot zichzelf. En hij zei, hoeveel ingehuurde knechten heeft mijn vader, die genoeg over hebben, en hier ben ik, stervend van gebrek. Wat als hij had geprobeerd te zeggen, ik vraag me af of ik wat geld heb, waarmee ik vader terug kan betalen, wat ik uitgaf door mijn weglopen. Maar hij kende de natuur van zijn vader, en hij zei, ik zal opstaan en naar mijn vader toe gaan. De vader zei nooit, wacht eens even, zoon, breng je mijn geld terug? Nee, hij heeft hem nooit geld gevraagd voor zijn zonden. Hij was blij dat hij terugkwam. Hij was blij dat hij tot zichzelf was gekomen, want hij was zijn zoon. Hij was zijn eigen kind. Hij was blij dat hij op weg naar huis was. Nu, hij keurde zijn zonde niet goed, maar hij was blij toen hij tot zichzelf kwam en zei, ik heb gezondigd voor mijn God en voor mijn vader. Ik zal opstaan en naar hem toe gaan. En toen hij hem zag in de verte, rende hij naar hem toe en kuste hem. En hij zei, slacht het gemeste kalf zonder geld. Breng het beste gewaad zonder geld. Breng de ring zonder geld. Doe het om zijn vinger. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was verloren en is nu gevonden. Hij was dood en hij leeft weer. Laten we er blij om zijn. Mag ik dit zeggen, vrienden, om af te sluiten? Het enige dat bevredigt, de enige echte dingen die er zijn, de enige goede dingen die er zijn, kunnen niet met geld gekocht worden. Ze zijn gratis geschenken van God door Jezus Christus. Redding van de ziel, vreugde. Kom en eet en wees verzadigd. Waarom geeft u geld uit voor dat wat niet brood is en uw arbeid voor dat wat niet verzadigt? Hoort aandachtig naar mij en eet dat wat goed is en laat uw ziel zich verlustigen in de vettigheid. Neigt uw oren en komt tot mij, hoort, en uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond maken met u en de gewisse genade bewijzen van David. Alle dingen die blijvend zijn, alle dingen die goed zijn, alle dingen die aangenaam zijn, alle dingen die eeuwig zijn, zijn gratis en kosten u niets. Aan het einde van het schrijven van dit boek staat er, wie ook maar wil, laat hem komen en drinken van de wateren van de fonteinen des levens om niet. Zonder geld, zonder prijs. Waarom geeft u uw geld uit aan dat wat niet verzadigt? En laat u de echte dingen, die wel verzadigen, om niet, onbenut lopen door uzelf. Laten we bidden. Terwijl u in stilte en in gebed bent, zijn er in dit gebouw van morgen zij die niet hebben gedronken van die fontein? Dat de verlangens van de wereld nog steeds in uw leven zijn, en u zou vanmorgen uw drinkplaats willen veranderen, of het gebruik van uw geld. U zou willen komen en van God kopen zonder geld, zonder prijs, honing en melk, vreugdes van wijn. Wilt u uw hand opsteken, zeggen, gedenk mij, broeder Branham, als u bidt. God zegene u, meneer. God zegene u, meneer. God zegene u, zuster. Zijn er anderen die zouden zeggen, gedenk mij, broeder Branham, als u bidt? Sommigen van u jonge mensen, ja, die uw inkomen hebben verspild. De uren die moeder in gebed voor u heeft doorgebracht. En vader, al het onderricht dat u werd gegeven. En toch hebt u het opzij geschoven om naar het gefluister van de duivel te luisteren. Nu verlangt u de muziek van de wereld, de dingen van de wereld. En u komt tot uzelf, zoals de verloren zoon in de varkensstal. Zou u uw hand willen opsteken, zuster, broeder, en zeggen, God, gedenk mij. Breng mij tot mijzelf vanmorgen. Laat mij komen naar vaders huis. Het kost u helemaal niets. Hij verwacht u. Ongeacht wat u hebt gedaan, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Rood als karmozijn, zij zullen wit worden als wol. Zijn er die in de goddelijke tegenwoordigheid die hun hand zouden opsteken? Zij die ziek en behoeftig zijn, zeggen, ik viel in een sloot. Satan heeft mij kwaad aangedaan. Hij heeft me kreupel gemaakt, muziek gemaakt of iets dergelijks. Ik verlang vanmorgen dat God keten van geloof in mijn hart beweegt, dat mij uit deze sloot omhoog zal trekken, zoals de man bij de poort genaamd de Schone. Steek uw handen omhoog. God zegene ieder van u. Heren, ik breng tot u, dit uur, hen die hun handen opgestoken hebben voor de vergeving van hun zonden. Gij zijt God en God alleen, precies waar ze nu zitten. Dat is waar u tot hen sprak. Dat is waar u hen ervan overtuigde dat ze verkeerd waren. Toen het woord zijn plaats heeft gevonden en de Heilige Geest begon te spreken en zeggen, je bent verkeerd, keer om en kom terug naar God de Vader. En zij staken hun handen op om te laten zien dat zij uit deze aardse varkensstal wilden, om naar vaders huis te komen, waar overvloed is, waar ze niets hoeven te brengen. Zoals de dichter het terecht verwoordde, niets in mijn handen breng ik, slechts eenvoudig aan uw kruis houd ik mij vast. Mogen zij komen, lieflijk, nederig, en overtuigd zijn en hun levens overgeven. En u zult het beste kleed halen en een ring en aan hun vingers doen en hen voeden met het manna van het geslachte lam. Sta het toe, heren. Er zijn er die ziek en aangevochten zijn. Zij zijn behoeftig. Satan heeft hen in een sloot geworpen, ongetwijfeld, gebrek aan geld voor operaties. Ongetwijfeld zouden velen van hen waarschijnlijk niet geopereerd kunnen worden. Misschien zou de dokter de oorzaak niet kunnen wegnemen, al had hij nog zoveel geld. Maar gij zijt God. En ik bid dat precies op dit uur, onder de zalving van de Heilige Geest die u tegenwoordig is, dat u ieder van hen zult genezen. Mogen zij genezen worden, van hun hoofd tot hun voeten, volkomen. Als ze zonder vreugde zijn, hun redding, dat ze er niet meer in kunnen verheugen, zoals David vanouds zei, herstel de vreugde van mijn redding. Mogen zij vreugde en geluk ontvangen voor hun somberheid en vermoeidheid, want gij zijt een rots in een vermoeid land. U bent een schuilplaats in de tijd van storm. Wanneer de duivel elke ziekte en projectiel naar hen toeslingert, bent u een schuilplaats in de tijd van storm. Laat het zo zijn vandaag, God, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen.
Softly and tenderly Jesus is calling for you.
Nu, als u het wilt om naar het altaar te komen en te knielen, zouden we met u kunnen bidden, u zalven, of wat we ook maar kunnen doen, u bent welkom.
Calling, oh,
Hebt u hem lief? Terry, zou je ons een akkoord kunnen geven? Ik heb hem lief, ik heb hem lief, omdat hij mij eerst lief had. Zou je dat kunnen geven? Laten we zingen tot zijn eer voordat we de orde van de dienst veranderen. Even een ogenblik. Dit is aanbidding. De boodschap is uitgegaan. Ik ben zo blij dat u het hebt ontvangen. Bid dat het u goed zal doen, want het heeft mij goed gedaan om het te spreken. Ik bid dat dezelfde inspiratie die mij werd gegeven om het tot u te spreken, dat u het ook ontvangen hebt in dezelfde inspiratie waarin het werd gezonden. Mogen de Heere het aan uw hart zegenen. Goed, sluit nu gewoon uw ogen terwijl we zingen. Onze handen opsteken.
Just bow our heads, humming.
Nu laten we gewoon onze hoofden buigen, het neuriën. Hebt u hem lief? Is hij niet echt voor uw hart? Is er niet iets aan hem dat gewoon zo echt is? Ik heb hem lief, omdat hij eerst mij lief had. Wierp de reddingslijn uit van Golgotha. Haakte hem vast aan mijn hart. Vergeet niet dat broeder Kermit vanavond voor ons gaat prediken. Avondmaalsavond. Als u de Heere lief hebt, kom en hou avondmaal met ons. Zo de Heere wil, zal ik hier bij u zijn. Dat is broeder Tony Zabel, zijn schoonzoon. Broeder Tom uit Afrika, zijn zoon. Fijne kerel. Heel goede, solide christen. Goede, beste prediker. Terwijl we onze hoofden nu gebogen hebben, als de piano blijft spelen. Heer Jezus, wij staan op het punt om een nieuwe dienst in te gaan, Heere. Wij danken u voor de Heilige Geest die tot onze harten sprak. En wij zijn blij, Heere, dat u dit voor ons deed. En mogen uw woord niet ledig tot u terugkeren, maar mogen het datgene bereiken waarvoor het bedoeld was. Mogen het in al onze harten blijven om te weten dat alle echte dingen en blijvende dingen van God komen, zonder geld, zonder prijs. Waarom zouden we dan worstelen voor dingen en er zo'n zaak van leven en dood van maken voor dingen die zullen vergaan? Laten we meer worstelen, Heere, voor dingen die niet zullen vergaan, die geen prijs hebben. De prijs werd vrij betaald. En een uitnodigend welkom, wie zo wil, laat hem komen. Zegen het verdere deel van deze dienst. Sta het toe, Heere, en ontmoet met ons vanavond. Zegen de doopdienst. Mogen er een grote uitstorting zijn. Mogen deze mensen die gedoopt zullen worden in de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, mogen zij vervuld worden met de Heilige Geest. Mogen deze mensen die hun handen opgestoken hebben om zich te bekeren vanmorgen van hun zonden, mogen zij komen, de doopkleren aantrekken en in het bad gaan. En om aan de wereld te bewijzen dat zij vergeven zijn van hun zonden. En dat zij gedoopt worden om ze weg te laten nemen uit het boek. Sta het toe, Heere. Wees met broeder Kermit vanavond als hij ons de boodschap brengt, vers van de troon. Zalf hem met de Heilige Geest. En wees met ons als we het avondmaal nemen. Mogen onze harten rein en zuiver zijn. Mogen er geen verontreiniging in ons zijn. Mogen het bloed van Jezus ons reinigen van alle zonden.
keep sickness out of our midst and give us joy and peace. Through Jesus Christ.
Sta het toe, Heere. Houd de ziekte uit ons midden en geef ons vreugde en vrede. Door Jezus Christus vragen wij het. Amen. Hebt u hem lief? Nu hef uw handen op naar hem. Nu strek uw hand uit en schud iemand naast u de hand. Dat is juist. Strek uw hand uit om u heen en schud elkaar de hand. Goed, broeder Neville, met zijn woord. Goed.